We zouden het hebben over bijbelse begrippen. Die grens is niet echt bepaald, wat is een bijbels begrip en wat niet. Maar er zijn begrippen die zijn specifiek bijbels, andere weer niet. En of nacht een bijbels begrip is, nou laat ik zeggen in hoge mate, want het komt nogal eens voor. En dan niet in de platte betekenis zoals we die gewoon uit het dagelijks leven kennen, maar in het bijzonder ook in een wat meer literaire betekenis, dat wil zeggen in overdrachtelijke betekenis. Het woord geestelijk spreek ik nooit zo makkelijk uit in dit verband, maar dat is het wel, in een geestelijke betekenis. En als de Bijbel zegt dat de wereld verkeert in de nacht, wil het zeggen dat er gebrek is aan licht. En licht staat voor waarheid, eventueel wijsheid. En waar de wereld in de nacht verkeert, betekent het dat de mens een onnozele hals is. Onnozel, kent u dat ook? We gaan begrippen opschrijven, hè? De mensen die daar een hobby van gemaakt hebben, heb ik gemerkt. Dus schrijf deze ook onnozel. Dan van to know uit het Engels, die kent u wel, to know, hè? En unknowing, dan ben je onnozel, dan weet je niet, dat is wat het betekent, hè? Onnozel. En wij leven in een onnozele wereld, want men weet niet veel, zoals de man riep in de tijd, dat was Toon Hermans, maar dat was 1958, weet ik het. Want ik weet niet veel, riep hij toen, maar vooruit. De nacht, dat is waar de wereld in verkeert. Dit is, heeft alles van doen ook met het begrip zwart-wit. Ik hou daarvan om dat aan het begin meteen duidelijk te stellen. Want ja, wat betekent het anders als je leest in Johannes 3, want daar neem ik een draad op. Dit is ook overdrachtelijk bedoeld uiteraard, want er is hier geen draad te vinden. Maar ik neem daar een draad op in Johannes 3. Wat betekent het anders? Wat er staat, er was een mens wie het maar was, maar hij kwam tot Jezus desnachts. En ik persoonlijk, tegenwoordig zeg ik maar precies hoe ik erover denk. Want dan kunt u altijd zeggen, och, dat is die oude man die. Nou ja, dus dat geeft er niet. Ik kan het nu rustig zeggen. Dan zeg ik dus gewoon, er staat, tot Jezus kwam Nicodemus bij nacht. Hij kwam desnachts tot Jezus. En de mens is iemand die, vooral als hij enigszins religieus is en nog christelijk ook, dan loopt hij altijd rond met schuldgevoelens. Die worden hem ook aangepraat, want dat is nuttig voor de collecte. Ik weet het, hè? Zeg ik wat geks? Ik was ooit op een gereformeerde lagere school, waar ik nog blij mee ben trouwens, overigens, dus ik moet niks lelijk zeggen. Het heette de Da Costa school, roep ik er ook altijd bij, dus misschien dat het daarom toch zo'n goede school was. Maar daar heb ik heel wat geleerd uit de Bijbel, maar ik heb daar ook enige zondagen catechisatie onder ogen gekregen. Of we dat nou leren moesten, dat weet ik niet. Ik kende dat hele ding niet, de geschriften. Wij kenden wel de schriften van huis uit. Bij onze familie, zal ik maar zeggen. Daar hoorden de catechismus niet bij. Maar een van die vragen die men dan moest leren was, waaruit kent gij uw ellende? En waarom me die nou bijgebleven is? Ik heb toch de indruk dat daar nogal wat klemtoon op gelegd is geworden. Dat is een germanisme is dit. Maar goed. Maar vanuit dat gevoel van ellende en vanuit dat gevoel van wij doen alles verkeerd, leest men de Bijbel. Dat is moordend, hoor. Dan gaat alle leven eruit ook uit de Bijbel trouwens. Dan ik heb ook wel van die boeken thuis, dat is gewoon omdat het wel interessant is om je dat u eens een keer te vertellen. Daar staat erin hoe je bijbelstudie moet doen en er staat erin dat je een vers moet lezen en dan moet je je afvragen, wat kan ik hieruit leren? Wat deed Nicodemus, in dit geval de man, wat deed hij verkeerd en waarom? Wat deed hij goed en wat voor voorbeeld kan ik navolgen? Enzovoorts. En als gevolg daarvan vind je in de Bijbelcommentaren, kanttekeningen en wat het maar was allemaal, dat de man bang was voor de mensen en dat hij stiekem in de nacht naar Jezus sloop. Ik weet niet waar hij het idee vandaan haalde dan dat hij de deur zou openen als hij zou aanbellen, maar vooruit, midden in de nacht. Men komt met dat soort verhalen. Enzovoort. En daarmee, in de eerste plaats is dat komisch omdat het een zelfprojectie is. Is dat het goede woord? Men projecteert zichzelf in het verhaal. Men gaat stiekem tot Jezus. Ik nodig u uit om in het openbaar, hier en nu, tot Jezus te komen. Liefst voordat de zon ondergaat nog. Nu, vandaag nog bedoel ik, dan hebben we dat ook weer gehad. Mocht u deze missen, dan heb ik u dat gezegd. Hè. Je moet meteen komen als hij roept. En dat doet hij. Dat is het dan. En het idee van hij deed dat stiekem. Ik vind het. Waarom heet de man eigenlijk Nicodemus? Wat kan ons het wat schelen? Hoe die man heette? Het gaat toch maar om het verhaal en de discussie. Het gaat om zijn vraag en het antwoord dat Jezus geeft. Of zo. Of is het voorbeeld dat wij onze kinderen voortaan ook Nicodemus moeten noemen? Zeg maar Nico, zegt hij. Maar goed. U begrijpt, je raakt volkomen in de knoop en daarna worden er dikke boeken over volgeschreven. Is ook goed voor de commercie, voor de christelijke boekhandels enzovoort. Ligt er vol mee met dit soort uiteenzettingen over de Bijbel en hoe of wat. En hoe je zelf moet leven en al dat soort dingen meer. En je hebt er geen fluit aan, ik zeg het u gewoon rechtuit. Zeg maar dat ik het gezegd heb. Je hebt er geen fluit met excuses aan de fluitisten, want het is niet mijn favoriet. Maar ik heb het ook wel eens gespeeld, ja, zeker wel. Maar je hebt er geen pal aan, weet je waar je wat aan hebt? Dat je leert waarom die naam genoemd wordt. En dat je leert waarom er in de Bijbel bij staat dat het niet overdag was, maar 's nachts. Waarom het ook vermeld wordt, bedoel ik. En het antwoord is, de wereld die hij vertegenwoordigt hier, waarvoor hij staat, was een religieuze wereld. Dat staat er ook achter, Joods religieus, Joods orthodox. Daar is ook geen twijfel over. Bovendien wordt hij genoemd leraar van Israël. Het schijnt zelfs, ik weet het niet 100% zeker, maar het schijnt zelfs dat er staat in vers 10, niet maar een leraar van Israël, maar de leraar van Israël. Ik weet dat niet, nogmaals, ik weet het niet helemaal zeker, maar goed. Maar een leraar van Israël staat er in ieder geval niet, want dat kan niet. Een, het hele onbepaald lidwoord, bestaat niet. Hè? Niet in het Grieks, niet in het Hebreeuws, niet in enige taal van de Bijbel. Dus dan moet het altijd nog zijn, zijt gij leraar van Israël. Maar ze hebben mij verteld dat er eigenlijk staat, zijt gij de leraar van Israël. In elk geval betekent dat hij een belangrijke figuur was binnen het Jodendom. Als leraar, vergis je niet, predikanten, althans protestantse predikanten in Nederland, zeker de hele 19e eeuw door, heet een leraar te zijn. Niet uw dominee, maar uw leraar, enzovoorts. Onderwijzer in de waarheid in het algemeen, maar goed, in Bijbelse dingen, christelijke dingen, wat het maar was. En deze man was leraar van Israël. Hij betekent dus dat hij de vertegenwoordiger is van dat hele Joodse systeem, de hele Joodse religie in die dagen. En het is nacht. Soms denk ik, welk tijdstip hij ook gekomen zou zijn, het was nacht, dat is de essentie ervan. En dat dit hele volk vertegenwoordigt zit in zijn naam, want Demos, dat weet u allemaal, Demos, dat is een volk. U weet wel van democratie. Kratie is macht en Demos is het volk, dus democratie is de macht aan het volk. Waar je slecht mee af bent, want dat betekent dat er in de praktijk helemaal geen macht is. Dan geldt alleen de macht van de sterkste, of althans van de grootste, dan wel van de grootste mond. Want het begrip macht heeft iets met hiërarchie te maken. Hiërarchie van bovenaf. En als de macht is aan het volk, dan ben je niet boven, dan ben je onder. Dus dan bestaat er geen macht meer. In theorie, één stapje verder nog in die ontwikkeling, dan heb je volstrekte anarchie. En het is ook moeizaam geweest in de tijd om de anarchie te onderdrukken bij de opkomst van de democratie. Ook in Nederland. En over Duitsland durf ik niks te zeggen, want we moeten hier nog een week blijven. Maar goed. Maar deze man stond aan het hoofd van het volk. Zo wordt hij ons hier voorgesteld. En hij komt tot Jezus bij nacht. Nacht staat voor onwetendheid, voor duisternis. En het is de illustratie. Je mag het niet zeggen hoor, maar ik ben hier nou toch, dus dan zeg ik het toch maar. Ik heb niks te verliezen. Die man staat voor een Joods volk dat weliswaar heel wat theorieën en theologieën kent en filosofieën, maar in werkelijkheid niks weet. Echt niet. En daarom gaat het door het leven met al die filosofieën, theorieën, theologieën, wetten enzovoorts. Omdat het niet weet. Hier niet aankomen, daar niet aankomen, dit zus doen en dit zo doen. Je wordt er volkomen autistisch van, dat helpt namelijk. Dan doe je het altijd op dezelfde manier, kan er helemaal niks fout gaan enzovoort. He? Maar je hoeft nergens verstand van te hebben. Je weet gewoon niks. Dat is hoe men door het leven gaat. En dat is, nou lelijk gezegd, misschien over het Jodendom. Maar ik ben van mening dat de Bijbel dat leert. Trouwens, als je het Johannes-evangelie een keer doorgelezen hebt, weet je dat. Wat ik nu zeg. Maar de aardigheid daarvan, de aard. Schrijft het woord aard maar op. De aard van die hele situatie, het wezen. De geaardheid, ja, dat is ook zo. Nou goed. De aard van dat verhaal is namelijk dat Israël, of het Joodse volk, want dat is wat officieel in die dagen daarvan over is, om zo te zeggen. Israël heeft de functie om dat woord van God te bewaren. En dat zou het niet alleen doen op één wijze, maar op velerlei wijzen. En ook in de praktijk. Dat wil zeggen, het Joodse volk demonstreert ons en alle andere volken. Het demonstreert ons dat je met religie, en religie is een ander woord voor wet, voor dat wat bindend is. Dat je met religie nergens komt en sterker nog, dat religie een mens dom houdt. Er zijn echte atheïsten die zeggen het andersom. Die zeggen dat domme mensen religie nodig hebben. Ja. Maar ja, dan kom je op wetenschappelijk terrein bij de vraag naar oorzaak en gevolg. Wat was er eerder, de kip of het ei? En zolang die vraag niet beantwoord kan worden, heb ik niet al te hoge pet op van de wetenschap. Maar dat weet u langzamerhand. Het is altijd de bekende discussie. Mijn broer geeft er altijd voorbeelden, die is gewoon weggelopen, maar die geeft er altijd voorbeelden van hoe dat werkt. Ik ben er niet zo goed in. Maar dat maar terzijde. Nicodemus verkeerde in de nacht en in de duisternis van het Joods systeem. Zal ik het anders vertellen hoe dat zit? Er was ooit een rabbi, wiens naam ik dan toch maar niet zal noemen, maar die Nederlandse rabbi, die zei, het judaïsme, het jodendom, kenmerkt zich door, dat is de essentie, dat is de conditio sine qua non van het jodendom. Het judaïsme, het jodendom verwacht de Messias, gelooft dat ooit de Messias komt. En hij zei erbij, nou ja, en christenen, de rabbi was trouwens lid van het CDA, maar christenen geloven dat de Messias al gekomen is. Mijn conclusie was, hij gelooft dus dat de Joden in de toekomst allemaal christenen worden. Maar u weet dat dat toch een verkeerde conclusie is. Dat willen ze niet. Ze willen gewoon de Messias blijven verwachten. Dat is Joods. En toen de Messias zich duidelijk aanmelden in de geschiedenis, Men lezen Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En hij ook als zodanig wel geïdentificeerd werd, wisten we erachter wel, zeiden ze toch, maar wij willen hem niet, want als wij hem accepteren, is dat het eind van het Jodendom. Wij willen hem wel, maar binnen het Jodendom. Dus ze kwamen om hem met geweld te nemen en hem met geweld koning te maken. En weggaande verborg hij zich van hen. Staat er dan, staat gewoon zwart en wit in je Bijbel hoor. Want als hij komt, maakt hij een eind aan het Jodendom. Zoals die Jood tegen ons ooit een keer zei, in Jeruzalem. Hij zei, ja, wij geloven dat de Messias komt, maar wij hopen eigenlijk dat hij niet komt. Oh nee? Nee, want als hij komt, wordt Jeruzalem verwoest. Toen heb ik nog geprobeerd dat in Nijkerk ook te vertellen, maar dat is niet helemaal gelukt. Iemand anders, als je vragen hebt, moet u het Ham vragen. Dat heb ik gezegd, die legt het eruit. Moet je wel een uurtje hebben, maar doe maar. Mijn conclusie is, men kent het woord Messias, maar men hoopt dat hij nooit komt, want wij willen de Messias blijven verwachten en laat hij het niet in zijn hoofd halen aan te bellen. Dat is het dus. En daarom is het nacht. Men kent de Messias ook niet, de Christus dus hè, in het Grieks, de Messias. Min of meer Hebreeuws, via Latijn, maar laat maar zitten. Men kent hem niet. Vandaar dat de Heer Jezus vraagt, wie is het dan de Messias? Wiens zoon is hij bijvoorbeeld? Enzovoorts. En anderen zeiden, ja maar als de Messias komt, weten we niet waar hij vandaan komt. En deze komt uit Nazareth. En uit Nazareth kan niks goeds komen, want er is nog nooit wat goeds uit voortgekomen. En al dat soort dingen meer. Men kent niet, men weet niet en tot vandaag werkt dat zo. Als je religieus wil wezen, wil leven onder wetten, onder bindende zaken, want dat is wat religie betekent, dat leg ik u een andere keer wel uit. Het is bindend, religie. Als je daaronder wil leven, raak je de essentie van alles kwijt. Dan heb je ook geen waarheid meer nodig, dan vraag je ook niet naar waarheid. Je hebt immers wet. Die zegt, je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. Dan zeg je, oké, nou dan weet ik dat en dan gaan we ons best doen. Er komt niks van terecht natuurlijk. Maar je gaat je best doen en je hebt toch je best gedaan. Dan geef je nog enige bevrediging. En dan kun je nog trots zijn op jezelf dat je toch je best gedaan hebt. En dan moet onze lieve Heer er maar genoegen mee nemen aan tent. Maar van waarheid heb je geen flauw idee. En er was ook geen plaats voor. En dus staat erin. Twee bladzijden eerder in Johannes 1. De wet is door Mozes gegeven. En genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En als je onder dat verhaal uit wilt, dan ga je vragen, wat is waarheid? Maar ja, dat was de vraag van Pilatus, dan ben je in slecht gezelschap hoor. En dan ga je vragen, was er dan geen waarheid in de wet? En daar staat toch wel ergens dat de wet waarheid is enzovoorts. En dan moet ik u zeggen, ja, maar zolang wet is in de zin van inzettingen en geboden, dat is de uitdrukking van Paulus, is die wet ons tegen en verblindt ons voor de waarheid. Let er maar op, mark my words, als je in gesprek raakt met mensen die orthodox christelijk zijn, met die mensen kun je niet praten over de Bijbel en over de Heer Jezus Christus. Die leven onder wet. Die weten dus ook niks over het verleden, maar zeker ook niet over de toekomst. Die hebben geen idee van de wederkomst van Christus hier op aarde om zijn koninkrijk alsnog te openbaren. Daar gaat het hier over in Johannes 3, om zijn koninkrijk te openbaren in Jeruzalem. Ik las van de week, soms is iemand zo aardig mij een stuk uit een krant door te sturen. En dat was, of uit een blad weet ik het, maar er werd mij het stuk doorgestuurd. Ik geloof zelfs dat oude mail daar in betrokken. Ja, dat was voor jou, hè, over. Ik heb het stuk niet kunnen volgen. Ik heb ook aan, ik kreeg het van Johan Bos, ik heb hem teruggeschreven. Wat een wartaal. Ik even, je kon er niks mee, maar het ging over het idee of het Joodse volk dan wel Israël, want die twee kan men niet uit elkaar houden, of Israël nog een toekomst had. En er werd glashard beweerd, niet door Ouweneel overigens, maar er werd glashard beweerd dat Israël überhaupt helemaal geen Bijbelse toekomst heeft via het profetisch woord. Israël was een oud-testamentisch begrip, speelt het Nieuwe Testament geen enkele rol. Die hebben nooit het Nieuwe Testament gelezen, die mensen. Maar die filosoferen wat af en het wordt dan geacht een stuk te zijn op wetenschappelijk theologisch niveau. Anders zou Ouweneel er zich sowieso niet mee bemoeid hebben met zijn discussie. Dat begrijpt u. Maar vooruit maar weer. Maar waar dat dan over gaat, want die lui zijn volkomen in duisternis. En wat de achtergrond is, waar die mensen vandaan komen, wat ze van huis uit hebben meegekregen, wat ze weten van de Bijbel, wat ze aan theologische achtergrond hebben. Ik heb geen idee, maar van de Bijbel weten ze niks. Ik vind het niet de moeite waard om daar verder woorden aan vuil te maken of met zo'n discussie te bemoeien. Het is gewoon flauwekul, dat schiet niet op. Men weet niks. En men kan het ook niet, men heeft maar één ding. Hoe leef ik? Doe ik dit goed? Zet ik mijn voeten wel goed neer? Enzovoort. U bent ook kind geweest. Heb je dat ook gehad dat je zo nodig over die muurtjes... Want dat is niet meer tegenwoordig natuurlijk. Hè. Ik ben wat langer geleden opgegroeid waar er overal nog muurtjes... en dat je over die muurtjes moest lopen of zo. Of dat je over het trottoir moest lopen... maar dan je voeten wel plaatsen binnen de grenzen van de tegeltjes van 30 centimeter. Enzovoort. Maar het hinkelspel kent u toch ook... Dan moet je precies binnen die grenzen blijven. Dus als je dat een paar keer gedaan hebt, heb je dwangneurose opgelopen. Nou, dat is religie. Dat heb je dan geleerd, dat moet dan zo, en zo is het dan. En dat ga je jezelf opleggen. Toch? Of netjes over de witte streep fietsen. Is wat overigens redelijk knap is als je dat kunt. Netjes zo. Kent u dat ook allemaal? Dwangneurose heet dat. Maar dat is wat religie is. Ik moet dit en ik moet dat en ik mag niet zus en ik mag niet zo. En dat geldt ook voor 5 maal bidden per dag in de richting van Mekka. Of welke richting het ook maar mee was enzovoorts. Ik noem dat een dwangneurose. En probeer het maar, want je kan met die mensen nergens over praten meer. Die zitten gevangen in een systeem. En misschien heb ik u nou meteen uitgelegd dat dat een duivelssysteem is. Want die wil niet dat je de waarheid leert. Heb je dat nou ook te hebben in een christelijk boek? En waar gaat het over? Over de christen. Meestal over de schrijver zelf. Maar second thoughts zijn dat. Maar goed. Maar niet over Christus. Ze vertellen ons hoe wij moeten leven, hoe ik moet leven. En de schrijver vertelt je wat hij fout gedaan heeft. En liefst zijn het dan nog notoren misdadigers ook nog, die dan tot bekering zijn gekomen enzovoorts. En dan krijgen ze meteen een podium. Dan verdienen ze aan hun criminaliteit alsnog een vermogen. Worden ze de wereld Nee, zo gaan die dingen toch. Nee, zuster, het is geweldig als die mensen tot bekering komen. Ik vind het nog geweldiger als mensen die helemaal geen misdadigers waren, maar gewoon net de mensen, en dat die tot geloof komen. Dat vind ik nog veel wonderlijker. De lui die niet van hun leven eerst de puinhoop gemaakt hadden. Maar daar is de evangelie ook voor. Ja, nou ja. Doe maar weer. Maar in de Bijbel gaat het... primair niet over atheïsten die tot bekering komen. Het gaat over de onmogelijkheid in het algemeen van mensen die religieus zijn en onder de wet leven, maar geen oog meer hebben, zelfs geen vraag meer hebben naar de waarheid. En daarom is de wereld in duisternis. En meer specifiek natuurlijk hierna, na deze geschiedenis van Nicodemus. Dat wil zeggen, sinds de opstanding van Christus, waarvan de Bijbel leerstellig ons vertelt dat officieel God het licht in de wereld heeft uitgedaan. En voor zover er licht was en kennis was heeft God de wijsheid der wijzen doen vergaan. Iets dat hij in het Oude Testament had aangekondigd. En waarvan dan toch tamelijk triomfantelijk in 1 Korinthe 1 staat dat dat inmiddels gebeurd is. En niet alleen daar trouwens hoor. De wereld in duisternis is achtergebleven. En er zijn mensen, die, met name ook in Duitsland, die vandaag nog steeds de kost verdienen aan het vaststellen dat de mensheid vroeger dingen wist die die nu is kwijtgeraakt. Ja, vertel mij eens wat nieuws. Ja, natuurlijk. Dat is Bijbels, dat leert de Bijbel. Het is het omgekeerde van evolutieleer in de volle breedte van, de, van die term. Men bouwt niet wat op, men is wat kwijt en men raakt steeds verder van de weg af. En men leert steeds idiotere dingen, dikwijls in naam van de wetenschap, maar ja goed, dat is ook maar een betrekkelijk begrip. Maar laat ik het zo zeggen, ik heb u wel eens verteld, als jongen was ik al bezig met sterrenkunde en zo, dan stond ik al in diep in de nacht in de vrieskou met zo'n telescoopje van mijn grootvader was die geweest, zo'n koperen ding, met, ja echt wel zo'n antiek ding. En stonden we in de nacht te kijken naar de sterren. Maar als je maar het idee had of dorst te vertellen dat er misschien ergens op een van die sterren, dan wel planeten of anderszins, dat er ergens nog enig leven zou zijn, liep je kans dat je meteen werd ingepakt in zo'n, zo'n dwang, zo'n spanlaken of hoe heet zo'n ding? In een dwangbuis, ja. En meteen werd opgenomen enzovoorts. Want dan was je stapelgek. Als je tegenwoordig zegt dat je gelooft dat het leven daar ergens in die ruimte er niet is, word je gachtstapelgek. Men weet heel zeker dat het er is. Het wordt me elke week wel een keer ergens verteld in de krant, op de televisie, waar het maar was. Men weet heel zeker dat het er is, maar ze zijn nog aan het zoeken. We hebben het nog niet gevonden. Nog niet. Wat een dwaasheid. Nooit van engelen gehoord? Nou ja, daar gelooft men dan niet in, maar vooruit maar weer. Maar het wordt steeds zotter. Nu denken ze al dat de mens de wereld moet redden. Terwijl wij in werkelijkheid leven van die wereld die ons het leven geeft. De mens is uit de aarde aards, daar leven wij van. De aarde redt ons. Dat is betrekkelijk, want het is maar voor korte tijd, zuster. Dat heb je net gehoord. Er is een tijd voor de zus en er is een tijd voor zo. Het gaat wel voor mij, maar toch gewoon in deze oude wereld. De aarde zorgt voor ons, niet wij voor de aarde. Wat een onzin is dat toch allemaal. Maar wij leven in de duisternis. Het gaat ons toch goed, zei de econoom. Hij was inmiddels met pensioen, had een huis in Frankrijk. Hij was lid geweest van de Sociaal-Economische Raad. Als ik, nou, professor Driehuis. Die hoort hier toch niet wat ik hier vertel, dus ik kan rustig vertellen. Ik ken hem omdat hij was een drummer. En ik heb dus met die man gespeeld, maar ook wel eens met hem gepraat. Hij zegt, ik kwam laatst tegen en zei, gaat toch goed met ons land enzovoort. Ik zeg, weet je hoeveel procent belasting wij betalen? Hij zei, weet je hoeveel procent wij overhouden? En hoeveel dat is, we leven er toch goed van. Ik zie, ja, maar die wereld is gek waarin wij leven. En we laten het maar gebeuren en we denken dat het gewoon is ook. We zijn geschrift. Maar ja, dat stond hier niet open voor. Ging toch goed. We waren een van de rijkste landen ter wereld. Ja. Nou ja, hoe rijk. Hoe vrij zijn we trouwens in dit land? In ons land. Laten we het er maar niet over hebben. De wereld is in de nacht. Heeft geen antwoord op welke serieuze vraag dan ook. En met alle respect voor Rutte, want iemand moet die klus opknappen. Met alle respect voor Rutte. Als we maar een centje erbij krijgen of zoiets. En als we maar onze belasting kunnen betalen, gaat het toch goed met Nederland? En als het goed gaat met Nederland, mag je nog meer belasting betalen. Gaat toch goed met Nederland? En zo gaat dat maar door. En, oppervlakkige mensen zijn dus altijd lollig. Hebben geen idee van het schip is zinkende. Doet me denken aan de Titanic. Groot feest op het grote schip. Gaat toch goed? Hè? Nou ja. Nee, ik heb geen lelijke boodschap. Ik ben echt niet... We hebben een blijde boodschap. De blijde boodschap is dat de wereld sowieso vergaat, nooit bestemd is geweest om altijd te blijven, de wereld waarin wij leven. Wij zelf blijven trouwens ook niet altijd, dat is ook nooit de bedoeling geweest. We hebben maar korte tijd, er is een tijd om geboren te worden en een tijd om dood te gaan. Een paar hoofdstukken verder staat dat het beter is om dood te gaan en nog beter is om niet geboren te worden. Staat er. Dat heeft meneer Neumann niet voorgelezen, maar het staat er wel hoor. Echt wel. Nou goed. Maar de wereld is in de nacht, het weet niks. En dan komt deze vertegenwoordiger van het Joodse volk en daarmee de vertegenwoordiger van alle religie, want die draai maakte ik daar straks, het Joodse volk en de religie, de Joodse religie, fungeert in de geschiedenis der mensheid als een uitbeelding van wat religie, kan niet schelen welke, met de mens doet. In die zin heeft men gelijk als men zegt, och al die godsdiensten, in wezen is het toch altijd hetzelfde. Ze zeggen, ja dat is ook zo. Het neemt de mens gevangen, sluit de ogen voor de waarheid en men gaat als blinde mannetje door het leven en als autist dan wel als dwangneuroticus enzovoort. En men doet gewoon wat ervan verwacht wordt en zo gaat dat dan. En daarna houden wij ons bezig met of we misschien wat veranderd moet worden zodat we zo'n onderwijs moeten aanpassen om de mens nog oppervlakkiger te maken en er nog minder scholing mee te geven, nog minder kennis, brede algemene ontwikkeling enzovoort. Zo smal mogelijk en gespecialiseerd mogelijk en dan kom je heel ver in bepaalde gebieden, maar als het gaat om levensvragen heb je geen antwoord. Over die nacht is het. Zie? En dan komt deze Nicodemus, de ijverste baas van het volk. Van Nico kent u van Nike, dat was een dame trouwens, maar het is dezelfde naam. Nike, Nico, dat is de overwinnaar, dat is de kampioen. De baas, de dominante figuur, Nike, van het volk, de grote man van het volk, dat is Nicodemus. Dat betekent zijn naam. En daar gaat het om. En hoe die man het had in zijn privéleven, of hij getrouwd was en kinderen had, dat maakt allemaal niet uit. Gaat erom wat hij in de Bijbel voorstelt. Zal ik u nog eens wat zeggen, zo aan het begin? Ik hoor om de paar weken, nee maanden waarschijnlijk, hoor ik vertellen van, nou ja, het gaat in onze levens wel verkeerd en we doen de verkeerde dingen. Maar dat gebeurde David ook, want die legde het ook aan, die vermoorde de buurman en legde het aan met de buurvrouw. En het was toch een man naar Gods hart. Als je de juiste woorden uit het verhaal kiest, krijg je een positief verhaal. En ik vind het wel aardig bedacht, maar je gaat aan de essentie voorbij. David was een profeet. Vanaf dat hij gezalfd werd. Dat is jaren voordat hij ooit Batsheba ontmoette. In al wat hij deed, deed hij als profeet. En wat voor een man die buurman was, die hij dan naar het front stuurde met de bedoeling dat hij daar zou overlijden. Wat dat voor een man was. Een onschuldige man was hij niet, want zulke mensen bestaan niet. Dat is één. Of de koning het recht had om die man naar het front te sturen. Ja, dat heeft hij. Die gaat daarop, de koning gaat daarop. Hij is niet de enige die mensen naar het front gestuurd heeft in de wetenschap dat al die mensen die je zou wegsturen daar zouden omkomen. Want je moet nog helemaal kanonnen voor hebben. Nee, ik ben in militaire dienst geweest, zelfs in Breda nog wel, ja. Nou, enzovoorts. Ik bedoel, en dan wat die vrouw betreft, is het u allemaal echt ontgaan dat u dan echt dat David een type is van Christus, die een einde maakt aan de heerschappij van de buurman, zijnde de wet. Die de wet aan het kruis genageld heeft en gedood heeft om de vrouw die onder de wet was van die wet te verlossen. zodat die vrouw zou kunnen trouwen met degene die haar van de wet verlost heeft, enzovoorts. Ik sta te citeren uit Romeinen 7. Dat Bathsheba in ieder geval een beeld is van het volk Israël, dat gebonden was, gebonden, ligare van religie, dat gebonden was aan de wet, en dat dat een huwelijk heet, Romeinen 7, en dat waar de man gestorven is, de vrouw vrij is van de wet om zich te verbinden aan een ander, namelijk aan degene die uit de dood is opgestaan. En dat dat uitgebeeld wordt in de situatie van David en Bathsheba. En dat daar dan dus ook de Heer Jezus uitgeboren wordt. Nou ja, na enige generaties, maar uitdrukkelijk uit Bathsheba. Oké, Salomo werd eruit geboren. Maar die is het toch ook duidelijk een type van Christus in zijn koninkrijk. En dan ben je ineens van al die ethiek af en van al die ideeën van welk voorbeeld moet ik navolgen? Wat deed die man goed, wat deed hij fout? Vooral dat laatste. En wat kan ik hiervan leren enzovoorts. Dit moet je ervan leren over de Heer zelf en wat de Heer zelf gedaan heeft. En de consequenties voor de Heer zelf, want David heeft ook het een en ander moeten betalen voor wat daar gebeurd is hoor. Maar dat was nou eenmaal zijn functie als profeet. Of moet ik een eenvoudiger nemen die iedereen begrijpen kan? Die van, ga heen, neem u een vrouw der hoererijen. Dan word je meteen je evangelische gemeente uitgeknikkerd. Als je dat doet. Maar ja, die bestonden nog niet in de dagen van Hosea. En die heeft er een ellende van gehad. Maar hij heeft het wel gedaan. En wij maar ethiek bedrijven, of dat wel mag of niet. Ik zeg altijd, als u dat zo nodig wil, moet u dat maar doen. Maar het is onverstandig. En als u denkt dat de Heer u daarvoor roept, nou, dan moet u het vooral doen. Ik waag het echter te betwijfelen, want de Heer stuurt geen profeten meer vandaag. En bovendien, dit beeld hebben we al. Van, hè? Waarvoor zou het zijn? Maar je moet leren je Bijbel te lezen. Nicodemus is niet zomaar iemand die stiekem tot de Heer gaat, enzovoorts. Hetgeen wij al of niet zouden moeten navolgen. Hij is een beeld van religie, de hele religie van de hele wereld. En hij stelt trouwens een zeer intelligente vraag. Nou ja, we zijn nu toch even onder elkaar, niet waar? Als je nou een vraag hebt met betrekking tot de Bijbel. Als je nou een vraag hebt met betrekking tot het christendom, de aard van het wezen van het christendom en de oorsprong van het christendom en de toekomst van het christendom, dan is er echt maar één vraag hoor. Dat is de vraag naar, hoe zit het nou eigenlijk met dat koninkrijk? Ik bedoel, je raakt verdwaald op een begrafenis en ik hoop niet dat ik nou iemand beledig, maar dat is niet de bedoeling. Maar je raakt verdwaald op een begrafenis en dan sta je bij het geopend graf. En dan moet men toch iets christelijks gebaren. De uitdrukking is van Johan Bos. En je moet een christelijk gebaar doen, iets christelijks gebaren noemen wij dat. En wat doe je dan? Dan bid je met elkaar het Onze Vader. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat was niet de afspraak, je krijgt cake. Toch? Nou ja. Het zijn van die rare omstandigheden altijd. Maar goed. En dan een beetje uw koninkrijk. Je hoort die mensen mompelen. Uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk komen. Stel er maar geen vragen over, want je krijgt een gedonde. Je hebt mensen die zijn al jaren werkzaam in het koninkrijk en dan moeten ze bidden aan het graf uw koninkrijk komen. Waar was je dan al die tijd? Of geloof je echt dat het nog komen moet? Maar wat was het dan waar je vandaag in terecht was gekomen? Dat is de vraag altijd. Oké, ik zal het op een iets hoger niveau tillen, want dit was natuurlijk weer belachelijk, maar ja. Ik had laatst een begrafenis en toen werd mij verteld van... En toen, wij denken erover om bij het graf dan met onze vader te bidden. Ik zei, nou, als ik wat zeggen mag... ik ben gewend dat we 1 Thessalonicenzen 4 lezen. Wat is dat dan? Waar staat dat dit zeggen wij door het woord des Heren, dat wij niet bedroefd zijn gelijk de anderen die geen hoop hebben, enzovoort, want wanneer wij geloven dat Christus is opgestaan, enzovoort, zo geloven wij ook dat hij ons zal brengen met hem, want met de roep van de stem des aartsengels en met de bezuin Gods, enzovoort, zal de Heer nederdalen en de overledenen zullen opstaan en wij zullen met hen tezamen worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Ik heb hem al weggelaten, maar dat is ongeveer wat er staat. Oh, ja, dat was wel een goed idee. Ja. Maar je ruikt de armoede. Want gelooft men eigenlijk dat dat zal gebeuren in de toekomst? Ja, misschien wel, maar men heeft er dus niet bij nagedacht. Het gaat altijd maar om dat hier en ons eigen leven. En wij zijn hier niet bij elkaar om ethiek te bedrijven en onder elkaar te bespreken hoe wij onze levens moeten inrichten. Niet dat dat verboden is. Het is zelfs heel nuttig dat we als gelovigen dat met elkaar doen. Maar je moet dat toch eerst loslaten voordat je je Bijbel opent. Want de Bijbel vertelt je niet hoe je leven moet. De Bijbel vertelt ons wat God doet. En daarin kun je dus lezen over dat koninkrijk waarna die vraag nu gesteld wordt in vers 3. Nee, in vers 2 was het eigenlijk al. Dat is niet de vraag, maar in het antwoord komt dat dan van de Heer over dat koninkrijk. Het hele punt is dat er zo'n koninkrijk Gods, koninkrijk der hemelen, messiaanse rijk, hoe het maar heten mag, beloofd is vanaf de eerste bladzijde van je Bijbel. Nou, van de mijne in elk geval, want het is rechts onderaan bladzijde 1. Over de aarde onderwerpen en daarover heersen. En over dat koninkrijk gaat het. Het gaat ook over de vraag wie de erfgenaam is van die koninkrijksbelofte enzovoorts. Sinds Adam. En dan krijg je meteen broedermoord, want het komt in de beste families voor. Vooral als het gaat om een erfenis. En zeker om een koninkrijk. En heel lang, dan kom je via Abraham, Isaac, Jacob. Daar wordt het iets ingewikkelder. Want ja, die had nogal wat zonen en dan weet je, dan krijg je problemen om de erfenis. Maar officieel wordt het koninkrijk beloofde dan wel meegegeven aan Juda. En het komt in de dagen van David dan bovendrijven, als ik het zo eens een keer mag uitdrukken. Want ja, je kan niet alle details in één keer vertellen. Het gaat om het idee, komt bij David bovendrijven, die wordt van achter de schapen gehaald. Staat letterlijk in de Bijbel, ik heb u van achter de schapen gehaald, zegt hij. En heeft hem tot koning gezalfd over Israël. En daarna heeft hij aan David een huis, een koninklijk huis, heet zo'n ding. Weet u nog wat dat is, koninklijk huis? Terwijl het in heel Europa werd afgeschaft, werd het in Nederland uitgevonden. Vreemd genoeg. Ik vind het komisch allemaal, het ontstaan van het koninkrijk der Nederlanden. Dat is ook een beetje bespottelijk, want koningen waren niet koningen over een land, maar over een volk altijd. Maar wij waren wat laat in Nederland, door omstandigheden gedwongen, werd er dus toch nog iemand uit het huis van Oranje-Nassau tot koning. En niet over Nederlanders, maar over de Nederlanden. Hoewel het nog even wennen was aan welke landen daarbij horen dan. Maar dat even terzijde. Maar weet u nog wat een koninkrijk is? Nou, dat koninkrijk, dat ze dus in de nieuwe Bijbelvertaling hebben weggeredeneerd. Ik heb het niet gecheckt, maar ze hebben het mezelf verteld dat ze dat gedaan hebben. Omdat de gemiddelde VMBO'er, of weet zoiets, VMBO'er, toch niet weet wat een koninkrijk is. Die vond ik wel aardig, dat argument. Het is om te huilen, maar goed. Die weten toch niet wat een koninkrijk is, dus dan hebben ze dat begrip maar uit de Bijbel weggehaald. Uit de vertaling. Ik heb het niet nagezocht, want zo dom ben ik ook weer niet, om daar mijn tijd aan te besteden. Dat is niet zo zinnig. Maar goed, een koninkrijk. En de vraag is of toen de koning kwam, dat is Christus dus, want God de Vader zou hem de troon van zijn vader David geven. De vraag is dus of dat koninkrijk toen is aangebroken. Zo ja, en waarom niet? Of zo niet, en waarom dan toch? Nou, daar gaat alle christelijke theologie over. Zelfs als die woorden niet gebruikt worden, gaat het daarover. Al was het maar dat het gaat over of bijbelse beginselen, ook nieuwtestamentische beginselen, gemeentelijke waarheden moeten toegepast in de nationale wetgeving. En of de 10 geboden de basis zijn voor de Nederlandse grondwet of wat het maar was allemaal. Dat gaat allemaal daarover. Is dat koninkrijk nou aangebroken en moet het uitgebreid worden of komt het nog in de toekomst? En de Rooms-Katholieken hebben het uitdrukkelijk naar zich getrokken. Die waren ook het eerst natuurlijk. Dus ik neem ze niet zwaarlijk verder. Maar die hebben het naar zich toegetrokken. En in de reformatie is men er eigenlijk niet vanaf gekomen. En degene die er wel vanaf wilden, op een of andere wijze, is het niet gelukt. En die zijn over het algemeen trouwens over de kling gejaagd. Hè? Soms denk ik dat de beruchte doopsgezinden er eigenlijk nog het dichtst bij waren. Maar die dachten dat ze hier op aarde dat koninkrijk nu alsnog moesten vestigen, omdat het de tijd was voor de wederkomst van Christus. Want ze zagen zulke vreemde gezichten en dachten, dit moeten de laatste dagen zijn. Of het was andersom, dat weet ik nou zo gauw niet meer. En toen dat was in Münster toch? Ja. Hebben ze hun eigen koninkrijkje opgericht. Met een Jantje van Leiden hebben ze, nou ja, toen maar weer. Dat was wel erg extreem, maar ze hadden dan toch in ieder geval de notie, en dat was breder binnen de zogenaamde menisten dan wel doopsgezinden, hoewel dat ook een verzameld term is, maar die hadden toch wel de notie van dat christendom en de staat, dat er twee totaal verschillende dingen zijn, enzovoorts. Daarom wilden ze ook niet die militaire dienst en al dat soort dingen meer. Omdat ze vonden de wereld is de wereld en wij zijn van Christus. Daar hadden ze gelijk in, maar het punt, het idee van, maar wij zijn zijn koninkrijk, dat was Jantje van Leiden. En daar ging het mis. Want wij zijn niet zijn koninkrijk. Wij zijn privé, voor u en mij privé geld, dat we deel uitmaken van de koning. En dus inderdaad een volk zijn dat geroepen is om dat koninkrijk te erven. En het werk binnen de gemeente heet wel degelijk een werk aan het koninkrijk Gods. Dat kun je gewoon in de Bijbel terugvinden, die term. Maar dat betekent niet dat dat koninkrijk op aarde geopenbaard is. Maar dat betekent dat het koninkrijk met Christus verborgen is tot op heden in de hemel. Want daarom spreekt de Bijbel over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En wat ik nu aanhaal is, ja, u zult zeggen, ja, leg dat eens beter uit. Dan zeg ik, ja, misschien doen we dat dan wel van de week. Maar dat was nou mijn bedoeling niet. Het gaat mij om die conflictsituatie. Hier is de leider van het Joodse volk. En die stelt vragen met betrekking tot de Messias en het koninkrijk. Daar zitten wij nu 2000 jaar later nog steeds mee, want men weet het nog steeds niet. Ook niet in het christendom. Heb je die? We zijn die dingen kwijt. Nou ja, Nicodemus kon niet verder dan te zeggen, Rabbi, meester, de Rebbe. Meester, wij weten dat gij zijt een, maar dat woord bestaat niet, dat gij zijt een leraar, dat gij leraar zijt van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Joden begeren tekenen, zegt 1 Korinthe 1, dat is datzelfde hoofdstuk, waar staat dat God de wijsheid deze wereld tot dwaasheid gemaakt heeft. Joden begeren tekenen, willen niet logische argumenten, niet causale argumenten, ze willen tekenen. Dat was toen. Er zijn kringen waar men dat nog steeds wil, dan heeft men de Bijbel niet nodig, wil tekenen zien en zeggen dat is het werk van de Geest en de Heer in ons midden, dat is het dan. En zo komen ze ook niet tot kennis der waarheid, maar dat is het nou juist. Die tekenen helpen ook niet. komt niet verder dan de vaststelling, in dit geval althans, deze tekenen die gij doet, dat kan alleen in de kracht Gods. Zie. En dus, gij zijt een leer, let op dat er niet staat, wij weten dat gij de Zoon van God zijt, of dat gij God zijt geopenbaard in het vlees. Hij was een man Gods, Handelingen 1, en dat is de term voor een profeet in het Oude Testament, die tekenen doet eventueel, die God door de profeet doet. En de profeten doen dat niet in eigen kracht, en de Heer Jezus deed het ook niet in eigen kracht. Dat zijn allemaal vreemde conclusies die men ooit getrokken heeft, maar ik leg er graag even de vinger bij. En deze rabbi wist het. Gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. En de vraag is dus, waarom kwam hij bij nacht tot Jezus? Dat is omdat hij gebrek had aan licht en hij wist waar hij het halen moest. En de praktische toepassing, wij leven in een nacht in duisternis. En als je overgeleverd bent aan die stukken die dan af en toe de broeder Bos aan mij door de dag zonden, als je overgeleverd bent aan de theologische discussies, dan word je er geen klap wijzer van. Ik heb het trouwens nog nagevraagd, nou, zo mag ik het niet zeggen, maar ik bedoelde te zeggen, ik heb laatst gelezen van koningin Wilhelmina, inmiddels was zij trouwens prinses Wilhelmina officieel, maar die schreef, al die theologische discussies en het onderwijs dat ik gehad heb en de catechisatie die ik gekregen heb, hebben mijn blik op Christus alleen maar verduisterd. En daarom is het boek denk ik ook nooit herdrukt. Is het wel eens herdrukt? Weet iemand dat? Moet de Wilma maar kijken, geloof ik. Eenzaam en niet alleen? Is het ooit herdrukt? Misschien wel hoor. Maar daar staat dat in. En het wordt nog eens aangehaald in de andere boeken over Wilhelmina. Precies diezelfde uitspraken. Ze had niks met de kerk. Maar ze was wel in de eerste Nederlandse evangelisatietentsamenkomst. In Apeldoorn, bij haar voor de deur. Dat dan weer wel. En meer zal ik daar nu maar niet over zeggen. Maar ik vond het tekenend dat ze zegt, het heeft me allemaal niet geholpen. Ik was op zoek, maar ze vertellen me allemaal dingen die het alleen maar moeilijker maken. En het legendarische verhaal is dat toen ze 12 jaar was, vertelde haar iemand over de evolutieleer. Toen kwam ze dus in een crisis terecht. Want het staat toch anders in de Bijbel. Waarna ze als 12-jarige besloot om dat soort dingen na zich neer te leggen en zich te houden aan de Bijbel. Tegelijk had ze. En dat is het beste wat jij ook kunt doen. Precies hetzelfde. Als je van die dingen niks aantrekt, de Bijbel zegt. Daar kom je heel ver mee. Zij ook trouwens. En wij ook. Maar goed, niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. En in plaats van dat de Heer Jezus dus nu gaat praten over zichzelf, want het is de vraag, dit was de vraag naar de identiteit van Jezus. Wij stellen vast dat u van God gezonden bent. De vraag is natuurlijk zo. Toch? Maar in plaats dat hij zegt wie hij is, in plaats van dat hij zegt, gij zegt het, of zo is het, of dat hij zegt, ik ben degene waarvan gezegd is, ik heb u gezalfd, en wat dan maar weer, want het gebeurt later wel, dat soort dingen. In plaats daarvan draait hij meteen de rol om, en dat wil ik nu ook graag doen. Hij zegt namelijk, voorwaar, amen, amen. In een kruiswoordpuzzel heet het een slotwoord, maar in de Bijbel staat het nogal eens aan het begin 2 keer. Voorwaar. 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 Let op, 2 keer. Voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. De korte route is dit. De vraag van Nicodemus is impliciet, het staat niet expliciet, de vraag is impliciet, bent u wellicht de Messias? Van God gezonden, er is 400 jaar lang niemand van God gezonden geworden aan het Joodse volk, sinds Malachi. Waarom nu dan eventueel wel? Omdat het de Messias is. Bovendien kan je het uitrekenen vanuit Daniel. 70 weken zijn bestemd over de volken, over die heilige stad en wat er maar meer staat allemaal. En ik ga er lekker niet op in, daarom doe ik het een beetje slordig zo. Mompel ik wat zo langs die microfoon weg. Maar het betekent wel dat ongeveer dan toch in die tijd, als die Messias moet komen enzovoort, en het koninkrijk moet aanbreken van het huis van David, hersteld in Jeruzalem, dan moet toch langzamerhand de toekomende koning geboren zijn en hier rondlopen. En dat is de vraag. Bent u misschien de Christus? Het is de vraag die later gesteld wordt, een paar jaar later, na zijn gevangenneming. Bent u de Christus? Als ze ja zou zeggen, zouden ze meteen hem veroordelen. Want men wil de Christus niet. Geen enkele religie wil de Christus. Het christendom ook niet. De Bijbel zegt, het is voor mijn verantwoording, maar voor wat ik weet, het is mijn lezing toch. De Bijbel zegt over Christus, zie ik sta aan de deur en ik klop. Ja, nee, ik ken natuurlijk, ik ken de verhalen over, hij staat aan de deur van uw hart en hij klopt en dat is ook zo. Maar de vraag is of dat de betekenis is van die tekst in Openbaring, wat het maar was, 3. Ik sta aan de deur, dat ging over de gemeente Laodicea. Dat is een beschrijving van het christendom in de laatste decennia van het christendom. Ik dacht dat we wisten dat we in die tijd leven. En de Heer zegt, ik sta aan de deur en ik klop. Men kent de Heer niet. Die is uitdrukkelijk buiten gezet. Alles wat macht uitoefent is sowieso buiten de deur gezet in onze westerse cultuur. En als iemand toch macht uitoefent, dan wordt hij dagelijks beroddeld. We schakelen zelfs de FBI in en de, wat we allemaal maar inschakelen. En het NRC natuurlijk. En de, dan schakelen we allemaal in om de man te val te brengen. Toch? Ik hoef toch niet meer te zeggen. Zodra iemand zegt, zo, dan wordt hij onderuit gehaald. Of het nou in het oosten of in het westen is, of waar ook ter wereld. Want we willen geen mensen die macht uitoefenen. We willen helemaal geen macht uitgeoefend hebben over ons. En we willen dus zeker geen God, want je moet meteen bovenaan beginnen natuurlijk. En de piramide af te breken. Geen God. Men heeft de mens tot God gemaakt. En zo verder. Maar de Heer Jezus zegt over die hele kwestie, of ik nou de Messias ben of niet, dat is mijn populaire variant. Dat is ook populistisch, maar dat, maar goed. Hij zegt, of ik nou de Messias ben of niet, je hebt er geen bal aan, Nicodemus. En of dat koninkrijk nou vandaag komt of niet, of dat ik dan wel de Messias hier op aarde het koninkrijk zal herstellen, je komt er niet in. De Joden maken zich wijs dat als ze begraven zijn op de Olijfberg, op de helling van de Olijfberg met het zicht, wat een onzinnig woord is in dit verband, op Jeruzalem, op de Tempelberg. Mooi uitzicht hoor, vanaf de, ben je er wel eens op geweest, ooit nog eens, toen het nog mocht. Dat is een mooi uitzicht, zeg hé. Vele tienduizenden graven, ik weet niet hoeveel, maar alleen maar graven. En waarom laat iemand zich daar begraven? Ze menen dat als de Messias komt, dan gaan daar de graven open en dan staan ze lekker vooraan in de rij. Dat is het. Het kost een paar centen, maar je kon er toch niks anders meer mee doen. Aan je erfgenamen geven, maar ja, zoiets. En toch, dit is niet wat de Bijbel leert. Sterker nog, je zult hem zien. Iedereen. Aller oog zal hem zien. Ooit en een keer, wanneer dan ook, want dat is nou het punt niet. Maar je gaat zijn koninkrijk niet binnen, hoe religieus je ook geweest mocht zijn, zoals Nicodemus. Dan hebben we het nog niet eens over de Joodse hoge priester. Weet je ook alweer? Caiaphas, Annas, Jozef, nou goed. Je komt er niet in. Want om dat koninkrijk in te gaan, moet je wedergeboren worden. En toen zei Nicodemus, hoe kan dat nou? Je kan toch niet nog een keer je moeders buik ingaan en geboren worden? Zo erg dom voorgesteld, maar hoe vertel je het dan? Je kan toch niet nog een keer? En hij wist het niet. En dat is wat de Heer tegen hem zei. Zijt gij de leraar Israël, of zijt gij leraar van Israël, en weet gij deze dingen niet? Hij had moeten weten dat God een einde maakt aan dit oude leven, en dat als de Messias komt, dan gaat het over een nieuwe schepping, over nieuw leven. Want via de dood wordt de mens bevrijd van al die ongemakken. Dit is een eufemisme. Van al die ongemakken waarmee hij behept is, erfelijk. Van zijn dwangneurozen, dus. En daarmee ook van zijn religie. Of andersom. Van zijn religie en van zijn dwangneurose. Want de Bijbel leert dat de mens door te sterven vrij is van de wet. Dat wil zeggen van de heerschappij van de wet en van de heerschappij van de zonde, maar ook van de heerschappij van de dood. Want als de dood zijn werking gedaan heeft, dan is dat gebeurd. Dan leef je daar niet meer onder. Dat is wat de Bijbel erover leert en dat is niet maar een theorie die vergezocht is, dat is essentieel. Voor een Bijbels christendom dat als symbool kent het kruis. Nee, sommigen hebben een crucifix, maakt mij nou niet uit nu. Waar het om gaat is dat dat kruis de uitbeelding is in elk geval van de dood van één voor allen. En dat daardoor allen gestorven zijn en dus vrij zijn naar Gods maatstaven, en dat zijn de enigen die tellen, van de wet. Dat je schoonfamilie het daar niet mee eens is, ja, daar gaan die boeken al, en je broeders en zusters en de kerkenraad en de dominee, en ja, nee, dat is bekend. En de officier van justitie, juist. Ja, dat is bekend. Maar God zegt, dood, dat wil zeggen, niet meer ontvankelijk. Wij zijn veroordeeld. Alle mensen zijn fundamenteel veroordeeld. En zoals mijn vader placht te zeggen, het is maar één zonde waardoor een mens verloren gaat alsnog. Is het bekend als de zonde tegen de Heilige Geest? De term wordt wat opgeblazen, maar vooruit. Die van ongeloof namelijk. Want door geloof ontvangen wij nieuw leven. Daarna breekt weer de discussie los. Hoezo? Daar merk ik toch niks van. Dan zeg ik, nee, toen je geboren werd, wat weet je daar nog van eigenlijk? Toen je geboren werd? Nee, van je wedergeboorte merk je dus ook niks. Echt niet. Nee, je wordt een machine een beetje euforisch. Ik niet trouwens. Maar ja, sommige mensen worden er euforisch van. Euforisch, dat is niet een Bijbels basisbegrip, dat hoef ik niet te bespreken. Maar zo, daar merk je allemaal niks van. Je hebt er ook, wat heb je gedaan om geboren te worden? Ook helemaal geen bal. Dus ja, wat moet je doen om wedergeboren te worden? Ook helemaal niks. Het is al lang gebeurd op het moment dat je ogen opengaan en je realiseert, hé, hey, ik ben geboren. En daarna vraag je af, wat moet ik hier? En wij als christenen, ons als christenen overkomt hetzelfde. Wij worden een keer wakker en ineens denken we, oh ja, wij zijn wedergeboren nu. Wat moet ik hier eigenlijk? En dan geldt de oude regel wel weer hoor. Eer uw vader en uw moeder. God de Vader. Moeder Aarde. Je bent toch uit die oude schepping verwerkt, enzovoorts. Echt wel, maar je moet wedergeboren worden. Ik zeg het met nadruk aan het begin van de week. Christendom houdt zich van, in onze dag was eigenlijk altijd al zo, altijd maar bezig met hoe een mens zou moeten leven. Oké, tegenwoordig over hoe je zich zou moeten voelen. Dat is iets makkelijker, want daar zijn pilletjes voor. Maar er is niks christelijks aan. In de Oosterse mystiek en Oosterse religies, die geven zich over van oudsher aan de drugs om nergens aan te hoeven denken, niks te hoeven doen en gevoelloos te zijn. En wij zeggen, wat hebben die mensen, sterke persoonlijkheid, zijn onverstoorbaar, enzovoorts. Ja, ze staan stijf van de drugs, ze zijn getraind in gevoelloos te zijn. Nog erger dan dieren. En oppervlakkig door het leven te gaan, te zeggen wat komen moet, komt. Ze zijn ook heel moedige mensen. Ze hebben ook niks te verliezen verder. Vandaar al die Japanse kamikaze-piloten in de Tweede Wereldoorlog. Wat zal er niks aan, ze doen gewoon wat ze doen moeten. Zijn ze voorgetraind en dit is het dan. Verder denken ze nergens over na. Verwarde personen noemen wij dat, maar ik moet u zeggen, er is niks verward. Er is namelijk niks, het is dus ook niet verward. Er zit ook niks in de knoop, er is gewoon niks. Daarom probeert men zo min mogelijk in de mens te stoppen, kan het ook niet verward raken. Nee, dit is geen uitleg, ik geef het u ter overweging alleen maar. Maar stel je de goede vragen. Is dit de leraar van God? Komt het koninkrijk? Ja, maar zorg dan wel dat je je paspoort bij je hebt. Dat is het verhaal van John, oom John. Waar is Wilma? Dat is het verhaal van en Hans natuurlijk. Dat is het verhaal van oom John, buurman. Die vanuit Nederland de grens over moest bij Oostenrijk. En tot de conclusie kwam dat hij of Flip de Koning, dat weet ik niet meer, zijn organist, zijn paspoort vergeten was, zodat iemand weer terug moest rijden naar Nederland om zijn paspoort op te halen. En het mooie verhaal is dan dat hij in de tussentijd dus dat lied geschreven heeft, is uw paspoort getekend. Of het waar is, weet ik niet, maar het is een mooi verhaal. Toch? Moet het hem later nog eens vragen hoe dat zat. Maar zo is dat, ja, als dat koninkrijk komt, moet je je spullen wel op orde hebben. En als de Heer komt, moet je je spullen op orde hebben. En dat is wat de Heer zegt tot Nicodemus en tot ons. Denk erom, ook al leef je als christen, ook al doe je alsof je een christen bent, ook al ben je een trouw meelevend lid van een of andere orthodox kerkgenootschap, van mijn part vrijzinnig, maakt me niks uit. Je wordt daar geen christen van. Er is een oude, die heb ik ook uit tent evangelisatie opgedaan uit het verleden. Je kunt wel in de garage gaan slapen, maar daarmee word je nog geen auto. Dit is het niveau van de klassieke tent-evangelisatie, denk ik altijd. Elke klassieke evangelist kent deze voorbeelden. En ik vind ze sterk. Daarom herhaal ik ze ook schaamteloos. Nou goed, en je kunt wel leraar van Israël zijn, maar je moet wel wedergeboren worden. Nee, niet je had wedergeboren moeten zijn, want dat kon niet. Het moest alsnog gebeuren. En dat moest hij leren. Dat niet binnen deze oude context van het Jodendom of welke godsdienst dan ook, die macht, die gezag, dat die kracht van Christus openbaar zou worden, daarvoor moet eerst een einde komen aan het huidige samenstel van dingen. Zijn de Jehovah's getuigen in de zaal? Moest eerst een einde komen aan het huidige samenstel van dingen, de tegenwoordige wereld. En daarna, tegenwoordige eeuw, en daarna pas. Zie? En daarom staat er, zo is dan wie in Christus is, een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, want je moet het leren zien, het is alles nieuw geworden. En de vraag is dus, want dit wordt een cliffhanger. De vraag is dus, bent u al wedergeboren? Indien niet, dan krijg je toch geen antwoord op die vragen van hiervoor. Zijt gij leraar van God gekomen? Komt dat koninkrijk nog? En hoe zit het nou met de opname van de gemeente en de grote verdrukking? Enzovoort. Ook een prachtig onderwerp voor op internet enzovoort. Schandalig vind ik het trouwens, maar goed. Maar zoiets, daar krijg je toch geen antwoorden op. Dat heeft toch geen enkele zin. Mensen die erover discussiëren weten toch niet waar het over gaat. Ze zijn niet wederom geboren en de Heer vindt het ook niet nodig om hen te vertellen hoe het werkelijk gaat zitten. Dat is hier ook zo. Je moet eerst komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En daarna, word je op die grond word je wedergeboren, krijg je deel aan het opstanding van Christus. Opstand is leven van Christus. En daarna moet er nog dringend gesproken worden over de hemelse dingen. Maar ja, dan ben ik ineens al in vers 11 en 12. Maar dat doen we vandaag niet meer. Want we zullen nu eerst de Heer danken. Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat wij u kennen als die leraar van God gekomen, maar meer nog als degene die door lijden en dood heen ons verlost heeft. En niet alleen ons, maar de hele mensheid verlost heeft van de heerschappij van zonde, dood en wet. Opdat wij in geloof tot u zouden komen om van u te ontvangen dat nieuwe leven, dat leven dat de dood heeft overwonnen. Dat leven dat het eerst geboorterecht heeft, zelfs tot in onze dagen, van die nieuwe schepping die u maken zoudt en nog maken zult in hoge mate. Wij danken u dat we daaruit mogen leven en dat we als uw kinderen, als wedergeborenen, mogen samenkomen om aan te zitten aan uw tafel van uw leven te ontvangen terwijl u ons onderwijst over wat u doet en op welke wijze eventueel wij daarin betrokken zouden zijn. Wij danken u dat wij naar werkelijk bijbels-christelijk voorbeeld kunnen en mogen zingen over dat licht waarin wij wandelen. Zodat wij inderdaad niet wandelen in de onwetendheid van de wereld rondom ons heen, die geen antwoord heeft op de meest voor de hand liggende levensvragen, maar wij mogen leven in uw licht, in het licht van u die ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht en zelfs trekt uit deze aardse wereld met al zijn omstandigheden en wetten en onze plaats geeft in de hemel zelf. We danken u dat we mogen samenkomen rondom dat woord. Wij danken u voor deze avond en bevelen ons bij u aan, opdat uw woord in onze harten mag vrucht dragen. Amen.